tot zijn woorden mogen gaan luisteren. Geef ons zo uw zegen.
Even kijken, heb ik geluid? Ja. Ik wil vanmorgen beginnen met twee stellingen. En de eerste stelling is deze. Je bent wat je denkt. En die stelling is eigenlijk onderbouwd de gedachte dat wat je denkt, je gedachten, je gevoel en je gedrag beïnvloeden en bepalen. En het is goed, denk ik, om vanmorgen tegen elkaar te zeggen dat ons verstand, we zeggen wel eens, ik gebruik mijn logisch verstand, maar dat ons denken vaak helemaal niet altijd zo logisch is en zo rationeel. Wie van u heeft wel eens meegemaakt dat er in één keer een gedachte in je hoofd komt die je niet kunt stoppen? Oh, 3 mensen. Weet je wat, dat komt in één keer uit het niets uit je hoofd en je bent natuurlijk nuchter en je zegt, dat stop ik even, maar dat blijft doorgaan en dat blijft doormalen in je hoofd. Met gevolg vaak dat je dan op een gegeven moment loopt te piekeren op te denken. Je weet soms niet eens waar het vandaan komt. Nou, wetenschappelijk onderzoek heeft bepaald dat 40% van ons denken gericht is op dingen die nooit zullen gebeuren. En dat maar 4% van ons denken gericht is op dingen die we werkelijk kunnen beïnvloeden. En daarom denk ik dat de Bijbel ons ook leert, dat en dat is belangrijk denk ik, dat ons denken is door de zondeval verduisterd. En is daardoor meer gericht op onszelf dan op God en op anderen. En daarom is het denk ik ook nodig dat op het moment dat we Jezus leren kennen, op het moment dat we wedergeboren worden, dat een onderdeel van die wedergeboorte is dat ons denken ook veranderd wordt, vernieuwd. Romeinen 12 zegt bijvoorbeeld heel duidelijk, daar worden we opgeroepen om onszelf in dienst van God te stellen en daarbij ons niet aan te passen in de wereld, maar dat heel duidelijk onze geest en ons denken wordt veranderd. Efeze 4 zegt heel duidelijk dat inderdaad we de oude mens moeten afleggen, de nieuwe mens moeten aandoen en dat we vernieuwd moeten worden in ons denken, opdat we, met de woorden van Romeinen 12, weten wat God van ons vraagt. Dus het eerste is heel duidelijk, je bent wat je denkt. En de tweede stelling ligt er eigenlijk heel dichtbij en dat is, je wordt wat je blijft denken. En die stelling onderbouwt eigenlijk de gedachte dat als je een bepaalde gedachte hebt, zowel positief als negatief, en die herhaal je lang genoeg, dat je op een bepaald moment een patroon van denken gaat ontwikkelen. En het gevolg daarvan is dat het weer een bepaalde patroon van leven gaat handelen. En daarom de volgende stelling is deze, even naar kijken. Zaai je gedachte en je oogst een daad, zaai een daad en je oogst een gewoonte. Die twee dingen wil ik eigenlijk neerzetten voordat ik samen met u een paar versen ga lezen uit 2 Korinthe hoofdstuk 10. In 2 Korinthe hoofdstuk 10 wordt Paulus geconfronteerd met een aantal dwaalleraren. Dwaalleraren die de gemeente van Korinthe zijn binnengedrongen. En ze verkondigen een dwaalleer. Nou, wat kenmerkend is van een dwaalleer is dat er altijd iets van waarheid in zit. En in die waarheid zit juist de leugen verborgen. En opmerkelijk is dat als Paulus die dwaalleraren omschrijft, dan zegt hij, kenmerkend is hun manier van denken. Hun denken is namelijk verduisterd, hun denken is namelijk verdorven, hun denken is gericht op eigen bedenksels en in hun eigen denken vinden ze zichzelf uitermate belangrijk. Dat is dat. Nou, dat even als inleiding en dan gaan we samen een paar versen lezen uit 2 Korinthe hoofdstuk 10. De versen 3 tot en met 6. Wij leven wel in deze wereld. Interessant is dat de NBG-vertaling zegt, wij leven naar het vlees. Maar vechten niet met de wapens van deze wereld. Of vechten niet met de wapens van het vlees. De wapens waarmee wij ten strijde trekken dienen niet om ons eigen belang, maar zijn er om met hun kracht bolwerken te slechten voor God. We halen spitsvondigheden neer en iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis van God. Wij maken iedere gedachte krijgsgevangen om haar aan Christus te onderwerpen. En we zullen op het moment dat we hen volledig gehoorzaam zijn geworden, paraat staan om anderen voor hun ongehoorzaamheid te straffen. Paulus begint in dit Bijbelgedeelte heel duidelijk met zichzelf te identificeren met de lezers. Als je de Bijbel leest, dan merk je dat die dwaalleraren zich eigenlijk verheffen boven die mensen. Maar hij zegt eigenlijk, wij leven naar het vlees. Wij zijn net als jullie mensen die gewoon heel duidelijk vanuit natuur, een zondige natuur hebben. We hebben beperkingen, we hebben zwakheden en die komen onder andere de uiting in ons denken. Maar, zegt hij tegelijkertijd, als het gaat over de manier waarop wij de negatieve dingen in ons leven bestrijden, dan doen we dat niet op dezelfde manier als de wereld dat doet. Dezelfde manier als de dwaalleraren dat doen. Want een van de dingen waarop de dwaalleraren heel duidelijk hun mening probeerden te deponeren, was door manipulatie, door heel duidelijk intimidatie, door leugen en bedrog. Hij zegt, nee, heel duidelijk, wij strijden, als het gaat om de strijd in ons leven, met de wapenen die we van God hebben ontvangen. En die zijn krachtig en die zijn in staat om bolwerken te slechten. En hij omschrijft ze een klein beetje, hij omschrijft wat die bolwerken zijn. En als je kijkt naar de staat, dan zegt hij, die bolwerken, dat zijn, ik heb ze hier opgeschreven ook, laten we even naar het volgende kijken. Die bolwerken, dat zijn spitsvondigheden, redeneringen. Het zijn menselijke meningen die het wezen van God aantasten. Die eigenlijk de majesteit, de kracht van God beperken. Als je een voorbeeld wil hebben, zou je kunnen zeggen, dat is de moderne theologie die zegt, je kunt geloven in God zonder het verzoenend werk van Jezus Christus te omarmen. Of zoals ik nog wel eens tegenkom in de gemeente, dat is een theologie die zegt, het meest belangrijke in de gemeente is de liefde. Als de liefde er maar is, dan is alles goed. En daarmee versmal je eigenlijk wat God bedoeld heeft met de gemeente. Want het is veel meer dan alleen maar die liefde. Daarnaast staat er ook eigenlijk dat die bolwerken hebben ook torens. We gaan even naar die torens kijken. En daar staat, dat zijn denkbeelden die het steeds beter kennen van God tegenhouden. Dat gaat nog een stap verder. Met andere woorden, je bent op weg om God te leren kennen, steeds beter te kennen. En dan zijn die torens van die bolwerken, zijn die dingen die je eigenlijk proberen te beperken wie God is. En dat is denk ik zodat je God steeds beter kan leren kennen. En op een of andere manier beperken ze God. En dat kan zijn door een bepaalde ervaring die je hebt gehad, waardoor dat zo is. Ik weet bijvoorbeeld dat ik een tijd lang in mijn leven had ik een bepaalde gedachte. God verhoort geen gebeden om genezing. En het was ontstaan uit een ervaring van 20 jaar bidden voor een zieke moeder die niet genas. En daarmee beperk ik God. Dat was als het ware een bolwerk in mijn denken gekomen. Ik beperkte de majesteit van God en ik beperkte God zelf al door die bolwerk die hier zat. Dus ik bad niet meer voor genezing en als ik bad voor genezing dacht ik zelf, het gebeurt toch niet. Ik kan je voorstellen hoe dat je beïnvloedt zo'n bolwerk wat eigenlijk ontstaan is vanuit een bepaalde ervaring. Nou, voordat ik wat ga meer zeggen over die bolwerken wil ik nog iets anders zeggen. Dat woordje slechten, dat heb ik bewust gekozen. Het staat ook in de tekst, we gaan er even naar kijken. Slechten betekent letterlijk met de grond gelijk maken, iets kapot maken zodat het er niet meer is. Doen verdwijnen. Als je een bolwerk slecht, blijft er dus geen ruïne over. He, als je, soms kom je in die plaatsen, ga je in vakantie, ga je van die ruïnes bekijken. Dan staat er nog een stuk van een kasteel. Nou, hier staat het is helemaal weg. En toen ik erover nadacht, dacht ik, moest denken aan die stadsvernieuwingsprojecten. Heb je dat wel eens? Dan ben je 30 jaar niet in de stad geweest, dan kom je in een nieuwe wijk. De hele wijk is weg en er is een nieuwe wijk gebouwd. Zelfs de straten blijken op een andere plek te liggen. En die wijk, de oude, is helemaal weg en er is iets nieuws gebouwd. Nou, de Bijbel zegt hier, bolwerken moet je slechten. Die moeten in wezen niet een stukje nog blijven staan, half of zo. Nee, die moeten eigenlijk helemaal verdwenen zijn. Die moeten helemaal weg. Nou, wat zijn die bolwerken? Ik ga er een paar noemen en dan ga ik je laten zien wat kenmerken zijn van die bolwerken. Ik zal zeggen, een van de bolwerken is gewoon trots. Trots. Een simpel bolwerk in je denken, ik ben beter dan iemand anders. Trots. Dan kijk je om je heen en denk je, wat ben ik blij dat ik niet zo stom ben als... Dat denk je natuurlijk nooit, we hebben het ook niet over jullie, maar over andere mensen. Maar trots. Een van de denk ik is absoluut een groot bolwerk. Een ander bolwerk dat daaruit voortkomt is een vooroordeel. Je ziet iemand en je weet al precies hoe die in elkaar zit. En als die dan een paar woorden zegt, denk je wel, zie je wel, het bevestigt gewoon wat ik dacht. Hebben jullie natuurlijk geen last van, geen van allen, maar vooroordeel. En iets anders wat eraan verwant is, wat ik ook zou kunnen noemen, is vooringenomenheid. Je weet over alles wat. En iemand noemt iets en je weet precies hoe het zit, zonder dat je het werkelijk goed hebt bestudeerd. Dat is hoogmoed. Heeft er allemaal mee te maken. Er zijn er natuurlijk nog andere bolwerken. Ik denk aan een minderwaardigheidsgevoel. Ik denk angst kan een bolwerk zijn. Een kritische geest kan een bolwerk zijn. Bezorgdheid kan een bolwerk zijn. De controle willen houden in het leven kan een bolwerk zijn. Allemaal dingen die Gods majesteit en Gods werking in je leven beperken. Dan laten we een paar dingen zeggen over die bolwerken. Een van de dingen zou ik willen zeggen, begint eerst is, een bolwerk is gekenmerkt, genesteld in ons denken. Maar het is vaak zo geraffineerd genesteld, dat je soms niet eens in de gaten hebt dat het een bolwerk is. De gemeente in Laodicea dacht van zichzelf, wij zijn rijk en we komen geestelijk niks tekort. En de apostel Johannes schrijft een brief en die zegt, ik wil niet vervelend zijn, maar jullie zijn blind, jullie zijn naakt en jullie zijn geestelijk arm. En je hebt het niet eens in de gaten. De gemeente van Korinthe, waar die dwaalleraren wachten, dachten dat het geweldig goed met hun ging. Ze waren trots, want allerlei geestelijke gaven waren aanwezig. En Paulus moet zeggen, er zijn dingen in jullie midden, die zelfs bij de heidenen niet voorkomen, en je ziet het niet eens. Dus bolwerken nestelen zich hier. Ik kom iemand tegen pas geleden, die zei tegen mij, ik ben positief kritisch. En wat hij daarmee bedoelde is, dat gaf hem eigenlijk de reden om over alles wat er gebeurde in de gemeente zijn mening te geven. Ongezouten. En toen ik een tijdje met hem praatte en dit uitlegde, en hij onder mijn gehoor zat later in de zondag, zei hij, volgens mij heb ik een bolwerk. Waar ik mee af moet rekenen. Het zit hier en ik ben er zo in geprogrammeerd, ik had het niet eens gezien. Het tweede is, en dat is misschien wel goed, dat bolwerken vinden soms hun oorsprong in goede gedachten. In Matthäus 16 lezen we op een gegeven moment dat Jezus zegt, ik ga naar Jeruzalem, ik ga lijden. En dan neemt Petrus hem apart, die zegt, Heer, dan moet u niet zo negatief zijn, dat gaat echt niet gebeuren. God zegent u rijkelijk en die gaat hiermee door, dit gebeurt niet. En wat zegt Jezus dan? Ga achter mij, Satan. Dan dacht je, dat is toch een goede gedachte, dat gaat niet gebeuren. Satan, ga achter mij weg, Satan, want dit is niet de weg van de Heer. Dus het kan soms uiteindelijk voortkomen. Bij die persoon kwam het voort uit bezorgdheid voor de gemeente. Ja, dat op zich was goed. De manier waarop hij dat ventileerde en de manier waarop hij dit was niet goed. Maar het kwam voort uit, ik heb een hart. En dat was ook te zien in de manier uren die hij in de gemeente besteedde. Ik kan meer voorbeelden noemen. Ik kom er als in mijn werk tegen dat gemeentes mij vragen in crisisperiodes om hen te helpen. En dan word ik met name geholpen, gevraagd, wil je ons helpen om hieruit te komen? En de crisis heeft meestal te maken dat de gemeente is bezig te bepalen welke weg gaan we. En in de gemeente zijn drie groepen die alle drie het idee hebben, dit is de weg die we moeten gaan. En ze hebben alle drie uitstekende standpunten om dat te verdedigen. En in het begin wordt er nog redelijk met elkaar gepraat, maar dan in één keer, vanuit het punt, beginnen mensen die drie groepen zich in te graven en beginnen als het ware bolwerken te bouwen. En daarvan beginnen ze op elkaar te schieten. En op dat moment is eigenlijk hun standpunt, één van de drie, is gewoon de enige juiste en dat is het, klaar. En er is eigenlijk een bolwerk gekomen in hun denken, want er is geen ruimte meer om met elkaar in dialoog te gaan en met elkaar te zoeken wat God zou willen doen om weer uit te komen. Het derde. Bolwerken ontwikkelingen zich vaak in de schaduw van onze sterke kanten. En toen ik dat las in een boek wat ik hierover las, begreep ik niet goed wat hij bedoelde. En ik zal het proberen uit te leggen. Het heeft hiermee te maken. Je doet iets op een bepaalde manier en na verloop van tijd blijkt dat God dat zegent. Je doet het en je herhaalt het elke keer en het blijkt elke keer gezegend te worden. Dus er ontstaat een bepaald patroon dat je zegt, als ik dit en dit doe, is dit het gevolg. En na verloop ga je ook andere mensen vertellen, als je dit en dit doet, dan is dat het gevolg. Met als gevolg daarvan dat je zegt, dit is de manier waarop het altijd moet gebeuren. En als je niet oppast, dan gaat die wetmatigheid op een gegeven moment een soort bolwerk worden, waardoor je geen ruimte meer hebt dat God het wel eens heel anders zou kunnen doen door een andere persoon op een andere manier. Jij zegt gewoon, als je dit en dat doet, dan gebeurt het. En toen ik erover nadacht, dacht ik, ik herken dat een klein beetje in mijn eigen leven. Ik heb 15 jaar leiding gegeven aan de Baptistengemeente in Veenendaal. En dan heb je een bepaalde manier waarop je leiding moet geven en een bepaalde beeld van op hoe je gemeente moet zijn, toch? En dan komt er een nieuwe raad. En dat is heel interessant wat er dan met je gebeurt. Je zegent die nieuwe raad en daarna observeer je hoe ze het doen. En ze doen het op precies dezelfde manier als jij, of niet? Nee, als ze dat deden was er niks aan de hand. Maar ze doen het juist op een wat andere manier en soms op een hele andere manier. En in je denken denk je, dat gaat fout. Want de beste manier is mijn manier. Als je dit en dit doet, is dat het gevolg. Hebben we in het verleden altijd gedaan, dat gebeurt zo. En in het begin, als je dan word je nog bevestigd ook, want het gaat anders dan jij denkt, denk je, zie je wel. En ik realiseerde me in één keer, ik ben bezig een bolwerk in mijn denken te doen. Er is geen ruimte meer bij mij om te realiseren dat God met een ander leidersteam in een andere fase van de gemeente gewoon door kan gaan met zijn werk en het op zijn manier te doen. Dat heet hoogmoed. En ik worstel af en toe nog steeds om dat bolwerk waar bezig is zich hier te doen, om daarmee af te rekenen. Dit is de beste manier. De Heer zegt, moet je goed luisteren, ik doe het gewoon op mijn manier. En daar moet ik altijd om lachen. En soms niet. Een bolwerk kan ook het gevolg zijn van een pijnlijke trauma. Als jong iemand heb je altijd te horen gekregen, jij kunt niks. Jouw broer kan alles. En het is altijd zo dat hij het beter doet dan jij. En je bent langzamerhand dat gaan omarmen, onbewust. En wat heb je gedaan? Je bent op een gegeven moment gaan zeggen, ik bewijs mijn omgeving dat het niet zo is. Dus je bent soms gaan overcompenseren. Maar op een gegeven moment, als je overcompenseert, loop je op een gegeven moment vast. In de gemeente, op je werk, bij je vrijwilligerswerk. En het gevolg daarvan is dat je op een gegeven moment merkt, ik loop vast. En wat gebeurt er als je vastloopt? Dan is de neiging, als je niet realiseert waar het vandaan komt, dat je kritisch wordt. Dat je op een gegeven moment boos wordt. Dan ligt het aan hen. De grote boze wereld. En ik kom mensen tegen vandaag de dag die heel actief waren in het Koninkrijk van God. Onbewust bezig waren om zichzelf te bewijzen aan de vader of de moeder die al lang overleden zijn. En uiteindelijk vastgelopen zijn. En nu ergens thuis zitten, ook vanmorgen vroeg. En niet meer naar een gemeente gaan, maar er is er toch niks. Er is een bolwerk ontstaan. Eigenlijk vanuit een trauma vanuit het verleden. En het laatste wat ik zou willen zeggen is dit. Is... Het creëert een geestelijk-emotionele instabiliteit. Als je aan de ene kant een bolwerk in je leven hebt en aan de andere kant elke zondagmorgen opnieuw geconfronteerd wordt met het woord van God, dan word je op een gegeven moment, kom je innerlijk conflict. En Jacobus zegt op een gegeven moment dat zijn mensen die innerlijk verdeeld zijn, twijfelachtig op al hun wegen. En daarom zegt de Bijbel heel duidelijk, een Bijbels denken en bolwerken gaan niet samen. En daarom moet je de bolwerken niet half afbreken. Je moet ze slechten. Je moet met Gods genade ze werkelijk uit je leven bannen. Nou, de vraag is dan, hoe slecht je bolwerken? Hoe slecht je bolwerken? En de Bijbel zegt hier dat je bolwerken slecht door ze krijgsgevangen te brengen onder de heerschappij van Christus. Dat betekent dat je bolwerken neemt en die bolwerken als het ware bij Christus neerlegt en ze bombardeert. Weet je hoe je bolwerken afbreekt? Door ze te bombarderen met Bijbelse waarheden. Je pakt Bijbelse waarheden als een kanonskogel en die schiet je op die vesting af. En als je er voldoende afschiet, dan is die op een gegeven moment totaal weg. Bijbelse waarheden over God, maar ook Bijbelse waarheden over jezelf. Want als ik denk dat ik niks ben, klopt dat dan? Is dat wat de Bijbel zegt? De Bijbel zegt, ik ben een koningskind. De Bijbel zegt, ik ben een geliefd kind van God. De Bijbel zegt dat God mij gaven en talenten heeft gegeven. Ik stond niet achteraan de rij toen die uitgedeeld werden en dat ze op waren. Ik heb gaven en talenten gekregen. En die mag ik ontdekken, die mag ik gebruiken. Toch? Het is een leugen. En daarom moet je heel duidelijk die leugens die vaak de grondslag liggen aan een bolwerk. Want ik heb al gezegd, een bolwerk, een leugen, daar zit altijd een stukje waarheid in. Maar het is nog steeds een leugen. Omdat er een heleboel onwaarheid in zit. En ik denk dat het zo goed is om dat te doen. Ik las in de biografie van Billy Graham dat hij tijdens zijn opleiding worstelde met de betrouwbaarheid van de Bijbel. Hij werd geconfronteerd met een aantal leraren die hem zeiden, nou, je moet die Bijbel niet zo serieus nemen. En in zijn biografie vertelt Billy Graham dat hij op een gegeven moment een avond het bos in ging, zijn Bijbel pakte, die opengeslagen legde op een boomstam en zei, Heere God, dit woord van u begrijp ik niet altijd, het wordt aan alle kanten in mijn opleiding bekritiseerd, maar ik wil vanaf dit moment het aanvaarden als uw onfeilbaar woord voor mijn leven en ik wil eruit prediken om mensen de weg naar het heil te brengen. Amen. Hij zei, vanaf dat moment heb ik de vrijheid gekregen om elke keer als ik op het podium stond te spreken met het woord, gelovend dat dit is het woord van God, ook al snap ik niet alles. Dat is uiteindelijk dat bolwerk wat in zijn denken bezig was te ontstaan, te brengen bij het kruis en te brengen bij Jezus. In Jacobus 4, de versen 7 en 8, daar vinden we een aantal suggesties hoe je bolwerken kan slechten. We gaan het samen lezen. Daar staat, en daarom staat er, God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade. Onderwerp u dus aan God en verzet u tegen de duivel en dan zal hij van u wegvluchten. Nader tot God en dan zal hij tot u naderen. Reinig uw handen, zondaars, en zuivert uw hart, twijfelaars. Nou, hoe slecht je bolwerken? Je slecht bolwerken, heel simpel, door zoals het eerste er staat, door je te onderwerpen aan God. Het was 6 weken geleden dat op een gegeven moment ik een telefoontje kreeg dat iemand anders met mij een gesprek wilde. Want er was iemand in de gemeente die had moeite met iets wat ik gedaan had. Op zich helemaal niet zo bijzonder, maar op een of andere manier raakte dat in mijn denken iets. En op dat moment begon ik te malen. 1 uur, 2 uur, 3 uur. En dan krijg je die gesprek met die onbekende persoon naast je, weet je dat? En dan vertel je allemaal wat je wil gaan zeggen en dat soort dingen. En op een gegeven moment werd ik doodziek van mezelf. Want ik dacht, nou, ik ga gewoon wat anders doen. Ik ga hardlopen, dan is het wel weer weg. En als je hardloopt, dan heb ik er geen tijd voor. En ik stopte met hardlopen en de molen ging door. En de molen ging 's nachts door. Ik dacht, ja, het moet niet gekker worden. Ik ben een kind van God, ik weet hoe ik hiermee moest dealen. Maar ik wist niet hoe ik hiermee moest dealen. En op een gegeven moment realiseerde ik me, dit is bezig een bolwerk te worden. En de eerste 100 keer dat ik die persoon zie, steenig ik hem als ik niet oppas. Ja. En wat ik heb moeten doen is echt heel bewust knielen. In mijn kamer moeten knielen en zeggen, Heer, ik wil dat u dit wegneemt, dat u dit wegneemt, dat u dit wegneemt. Dit is niet van u. Geef mij positieve gedachten over die persoon. Dit is buiten proportie, dit klopt niet, dit klopt niet, dit klopt niet. En weet je wat er gebeurde? Het was weg 5 minuten. En toen kwam het terug. En wat doe je dan? Dan ga je opnieuw op je knieën. En dat heb ik een aantal keer gedaan. Daarna volgde een heel interessant gesprek met een derde erbij. En ik wou dat ik kon zeggen en toen was alles koek en ei. En er waren nog een aantal gesprekken nodig voordat het weg was. Maar weet je wat er gebeurde? Die persoon had iets bij mij geraakt, een wond uit het verleden, waarvan ik dacht dat die weg was. Ik ben 66 mensen en ik dacht daar 66 en het was ontstaan rond mijn 12e. Ik denk dat is nu weg. En het was toch een litteken wat op een gegeven moment weer naar boven was gekomen. En de duivel probeerde dat een bolwerk in mijn denken te laten zijn. Zodat ik bijna een broeder of zuster gestenigd had. Onderwerp u aan God. Ook al gaat het bolwerk niet gelijkertijd weg. Mag ik dat ook zeggen, maar dat gebeurde in mijn leven niet. Het was niet gelijkertijd weg. Het tweede wat er staat is, bied weerstand aan de duivel. Met andere woorden, na 10 minuten kwam dat terug in mijn hoofd, want de duivel plantte al die negatieve gedachten daar weer in. Dus ik moet weerstand bieden. En hoe doe je dat? Hoe deed Jezus dat? In de woestijn? Er staat geschreven. Het woord van God lezen. Daarover uitspreken. Dat woord van God als ware proclameren over dat wat gebeurd is. Want ik wilde daar niet mee leven. Ik wilde daar niet mee bezig zijn. Weet weerstand aan mij. En weet wat er staat in de Bijbel? Als we weerstand bieden aan de Bijbel, dan zal hij van ons wijken. Dat is een goed bemoedigend iets. Dan zal hij van ons wijken. Dat is een belofte. Oké. Dus Heer, ik moet weerstand bieden. En voor u is het dan dat u zorgt dat hij verdwijnt. Ik kan het niet in eigen kracht. Dus u moet op een of andere manier door mij heen zorgen dat hij wijkt. Het volgende. Nader tot God. Ik vind het zo mooi. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Ik moet dan denken aan Mozes. Er staat in de Bijbel dat Mozes zet een tent neer buiten de legerplaats. En ieder die de Heere zocht, ging naar de tentensamenkomst. En er staat dat terwijl Mozes naar de tentensamenkomst ging, daalde de heerlijkheid neer. Weet je wat ik wil? Ik wil dat die heerlijkheid van de Heer daar gewoon 24 uur is. Dat ik niet hoef te rijden. Maar blijkbaar is het zo dat op het moment dat ik nader tot God, hem zoek, tijd neem, mijn Bijbel open, in de rust kom, op dat moment komt de heerlijkheid van God naar mij toe. Blijkbaar zegt God tegen mij, ik wil dat je tot mij nadert. En op het moment dat je daar bent, ben ik er ook. En dan staat er, en hij sprak met Mozes van aangezicht tot aangezicht. Hebben jullie dat verlangen? Dan moet je ook tot hem naderen. In deze instanttijd, wij willen alles gelijk. Als ik dit boek voor 11:55 bestel, is het morgenochtend in huis. Ach, alles. We denken ook dat we zo met God kunnen gaan. Eventjes, Heere God, ik heb nog 3 seconden. Hoi, bent u er? En God wil gewoon dat we tot hem naderen en tijd nemen voor hem. Het volgende. En leef een gereinigd leven. Want ik merk als ik geen gereinigd leven heb, dan is er zoveel strijd in mijn leven. God zegt, reken met de zonde af. heilige mensen. Zorg dat je handen rein zijn, zodat je ruim staat tegenover iedereen. En als je rein staat tegenover iedereen, heeft de duivel ook geen kans om je aan te klagen. Hij kon mij aanklagen op iets wat uit het verleden is. Maar ik kon me niet aanklagen op dat wat er op het heden is. Want ik leef, zover ik het weet, in een gezuiverd, rein leven. Ja? Omdat we onszelf slecht kennen. Ik heb al gezegd, soms zit het in ons denken. Is dit een gebed wat we eigenlijk dagelijks moeten bidden? Heer, doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. En toets mij en ken mijn gedachten. En zie of bij mij een verkeerde weg is, een heilloze weg. En leid mij op de eeuwige weg. Dat zou een gebed moeten zijn. Want wie kent zichzelf nou werkelijk 100%? Broeders en zusters, ik merk dat in het meest heilige moment er nog een heleboel onheiligheid in mij zit. Dus de enige die mij werkelijk kan leren kennen en de bolwerk in mijn leven kan produceren, is God zelf. Wie soms ook kan zijn broeders en zusters. Alleen die durven het niet altijd aan te wijzen, want dan zijn ze bang voor onze reacties. Die is meestal heel geestelijk. Niet echt. Ja? Begrijpt u wat ik vanmorgen wil zeggen? Bolwerken zijn die dingen die ons weerhouden om de majesteit van God in ons leven te zien functioneren. De torens zijn datgene die ons belemmert om uiteindelijk hem steeds beter te leren kennen. Want als ik een toren van kritiek in mijn leven heb, en dat heel duidelijk allemaal op alle manieren, dan ken ik God steeds beter, die op een gegeven moment bidt voor degene, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat is een compleet andere geest dan de geest van kritiek die ik in mijn leven kan hebben. En ik mis daardoor de genade die God mij wil schenken. Ik stel voor dat we gewoon een moment nemen. Dat we gewoon even een moment tussen God en even een moment hebben samen. En dat we even samen zeggen, God, even met hem samen praten van, hoe is het in mijn leven? Ik heb even een spiegel voor willen houden. Ik was hier vanmorgen niet om een aanklacht te hebben. Ik heb een spiegel voor gehouden. En kijk in die spiegel en kijk of er in jouw leven misschien bolwerken zijn. Waarvan je zegt, Heere God, dit is een bolwerk. Iets wat in mijn denken is opgebouwd, waar als ik aan denk niet eens meer kan stoppen. En wat op een gegeven moment mij belemmert om uw heerlijkheid te zien. En wat mij belemmert om u steeds beter te leren kennen. En breng het dan in gebed bij de Heer. Laten we gewoon een moment stil zijn. Vader, in dit moment van stilte willen we u vragen of u de bolwerken in ons leven wil aanwijzen. We danken u voor de bolwerken die we uit het verleden hebben mogen slechten. Waar we een stuk overwinning van u hebben bereikt. Maar als er op dit moment nog bolwerken in ons leven zijn, dan willen we vragen, wilt u ze aanwijzen? Wilt u ons helpen om daar niet onszelf daarin te rechtvaardigen, maar gewoon te zeggen, ja, dit is een bolwerk en Jezus wil dat wij dit slechten. Ik wil u bidden dat u uw kracht geeft om dat te slechten, dat u door uw geest krachtig werkt, zodat we in ons denken, waar meestal die bolwerken een oorsprong hebben, dat dat denken zal vernieuwd worden, zodat we op een nieuwe positieve manier kunnen kijken. Daar waar verwondingen zijn uit het verleden, wil ik u bidden, Vader, wilt u helend met uw geest aanwezig zijn. En wilt u ons helpen om meer en meer te lijken op uzelf. Wilt u ons helpen om meer en meer te wandelen zoals u dat wilt. Dat alles vragen we in Jezus' naam. Amen.